Ik heb heel wat onderwerpen vanmorgen voorbij horen komen. Want ik had het al over de degelijke huisvrouw kunnen hebben. Wie zal ze vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven, hè? Uit Spreuken 31. Of we hadden het kunnen hebben over de 10 woorden van God. Maar daar heb ik niet voor gekozen. We hebben vanmorgen een heel ander woord. En misschien mag de eerste dia komen. Het thema wat ik met jullie wil doornemen is leven in verwachting. Dankjewel, broeder. En nu heb ik het niet over de zuster die in verwachting is en een kindje verwacht. Ben je in verwachting? Hartstikke mooi, fantastisch. Nou, dan ziet dat er allemaal heel spannend uit. In het begin mag je nog niks zeggen. En dan is er zo'n moment, dan is het wel duidelijk en dan gaat het bericht rond. En dan weet iedereen dat ze in verwachting is. Ik heb het ook niet over de verwachting die bij kinderen kan zijn rond de Sinterklaastijd. Vol verwachting klopt ons hart. Ook daar gaan we het niet over hebben. Maar ik ga het hebben over, en de volgende dia mag ik misschien zien, over de verwachting. Dat is een heel bijzonder woord. Vol verwachting klopt ons hart. Maar op de eerste plaats fijn om hier in Venlo te zijn. Ik moet eerlijk bekennen, ik spreek nooit buiten de gemeente. Dus jullie zijn eigenlijk een uitzondering vandaag. Dit is een unicum, want dat doe ik van z'n leven nooit. Ik heb het ooit tegen Rooie gezegd van nou, zet maar mij eens een keer op jullie lijst en dan zien we wel. En plotseling zei ik van de week, hey, ik mag naar Venlo toe, dus laat ik maar doen. Bij deze de groeten van onze broeders en zusters uit Wijchen. En ik hoop dat we met elkaar een gezegende tijd zullen hebben. De eerste keer dat ik hier spreek, misschien na de preek ook de laatste keer, ik heb geen idee. Zeg nou, die hoeven voorlopig niet meer te horen. Hè? Nou, we hebben in april hebben de Lijdensweek gehad. Pasen, de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook de basis, de kern van ons christelijk geloof. Want, zegt Paulus in de Korinthebrief, als de opstanding niet heeft plaatsgevonden, nou, dan zijn wij nog steeds in onze zonde. Dan is het offer niet gebracht. En dan zijn we eigenlijk nog steeds bij af, bij niets. Maar ik kan mij ook zo voorstellen dat in die periode het voor de apostelen geweldig moeilijk was. Nou, zijn dood, daar waren ze inmiddels wel achter. Maar de opstanding dat hij weer tot leven is gekomen, was toch wel even een brug te ver voor onze discipelen. En misschien ook voor ons. Uit de dood opgestaan, hoe is het mogelijk? En die eerste apostelen in die eerste tijd zijn ze ook echt zoekende. En geweldig om te zien hoe dan de Heer bij de een en de ander naloopt om dingen te herstellen. Hij begint bij Petrus. Nou jongen, toen het erop aankwam, toen verloochende je mij, maar heeft hij het helemaal niet over gehad. Hij zei, heb je mij lief? En Petrus zei, Heer, u weet het. En ik herken me zo ook in Petrus, hè, dat we soms ook dingen kunnen doen dat je denkt van nou, heb ik de Heer lief? Maar diep vanuit mijn hart weet de Heer dat ik hem lief heb. Hij gaat met de Emmausgangers op pad, op weg naar hun huis. En dan zei ze, goh, is ons hart niet brandende in ons? Ze hebben Jezus eigenlijk helemaal niet herkend op weg naar huis. Totdat ze in zijn huis, in hun huis komen. Hij het brood breekt en onmiddellijk gaan hun ogen open. Hij komt terug bij de ongelovige Thomas. Die zei, nou, uit de dood. Ja, jullie kunnen mij veel vertellen. Maar dat geloof ik niet. Dan moet ik hem eerst toch weer zien. En mijn handen, zijn handen tasten en in zijn zij voelen. Anders dan geloof ik dat niet. En Jezus komt bij hem en is daar gezegd naar Paulus of Thomas, hier ben ik. Ik ben van overtuigd dat er in het begin heel veel ongeloof was. Maar langzaam gaat dat over in hoop en verwachting. Er is hoop ontstaan. Er is hoop, ik weet niet of u die actie nog kent, uit 1982, ergens in die buurt. Daardoor ben ik tot geloof gekomen en al die tijd in de gemeente in Nijmegen, nu in Wijchen, gebleven. Dat geloof, dat blijkt ook wel door de toespraak van Petrus in Handelingen, in het begin. Petrus die zo aangeslagen is en daar ten opzichte van iedereen vertelt wie Jezus werkelijk is. Geweldig. Maak de volgende dia. Verwachting is een bijzonder woord. Het heeft te maken met hoop. Het ziet naar de dingen die komen gaan. Het is toekomstgericht. En het leven wordt ondraaglijk als je geen hoop meer hebt. Uit onderzoek blijkt, onder Joodse mensen die in de concentratiekampen zijn geweest, kregen zij de vraag, hoe heb jij dit kunnen overleven? En bij de meesten kwam dat antwoord naar boven, dat ze hoop hadden dat er een einde zou komen. Dat ze hoop hadden dat er uiteindelijk een oplossing zou komen. En die hoop, die hebben we allemaal nodig. Onze verwachting in mensen kan soms groot zijn. Daar staat het beeld al. Hoe vaak worden wij niet teleurgesteld? Tenminste, ik herken dat wel, u waarschijnlijk ook wel. Maar je moet ook constateren dat wij zelf ook teleurstellen. Wij schieten tekort. En voor de een kun je iets betekenen en voor de ander die stel je teleur. Wat jammer, want het kan zoveel geluk wegnemen. Maar God stelt nooit teleur. Ik wil graag met jullie lezen een gedeelte uit Gods woord. De volgende dia, daar staat het op. Matteüs 24, vers 44 en 25 uit Matteüs, de verzen 1 tot en met 13. Vers 24. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. En dan zegt de Heer Jezus in het volgende hoofdstuk, dan geeft hij een vergelijking. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrok, de bruidegom tegemoet. En 5 van hen waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in hun kruiken en met haar lamp. En terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat hem uit tegemoet. En toen stonden al die maagden op en braagden hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en ze zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar antwoordden en zeiden, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Het gedeelte van vandaag brengt ons bij persoonlijk onderwijs van de Heer Jezus Christus. Hij is uit de tempel weggegaan en ze zijn op de Olijfberg. En de Heer wijst op 2 aspecten. De volgende dia graag. Ik kan het hier niet zien. Ja. 2 aspecten. 1 is het teken van zijn komst. En de andere heeft te maken met de voleinding van de wereld. En in vers 44 hebben we zojuist gelezen dat hij zijn discipelen, maar ook ons, oproept om klaar te zijn, want het uur dat wij het niet verwachten komt de Zoon des mensen. En wanneer de Heer dat zo zegt, dan vallen mij 2 dingen op. Hij roept ons op, volgende dia graag, voorbereid te zijn, dus kennelijk zijn we dat niet. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Zijn jullie daar iedere dag mee bezig? Nou niet, jij bent bezig met wanneer die kleine geboren wordt, hè? Maar daar zijn we toch niet mee bezig? En toch zegt de Heer, wees voorbereid, want je weet niet wanneer het zal komen. En het tweede waar hij ons op wijst, is hij geeft aan dat hij terug zal komen op de wolken. De volgende is dat. Hoe dat er precies zal gaan, dat weet ik niet, maar iedereen zal hem zien. Hij komt terug op de wolken zoals hij heen gegaan is. Ik wil op dat laatste onderwerp nu vanmorgen inzoomen. En dat is dat hij terug zal komen. Dat is even wat minder in het licht. Ik zeg het verkeerd. Ik wil het eerste onderwerp voorbereid zijn. Want kennelijk zijn we dat niet. Maar ook, wij leven ver in de tijd. Ik weet niet hoe dat u ernaar kijkt. Zijn er kenmerken waarvan u zegt van, hey, daaruit maak ik op dat wij ver in de tijd zijn? We hebben er vanmorgen in ons lied al 1 over gezongen. Een heel belangrijk kenmerk is Israël. De navel van deze wereld is niet Amerika, is niet Europa, is niet Rusland, is Israël. En er is op dit moment zoveel gaande in Israël dat uit alle kanten van de wereld de Joden weer terugkomen. En je ziet dat ook vanuit de profetie, dat heeft God aangegeven, dat hij zal zorgen dat ze weer terugkomen in Israël. En dat is nu gaande. Overal vandaan zie je dat Joodse mensen zich niet meer veilig voelen. Zelfs in Amsterdam, ons Nederland, waar het antisemitisme toeneemt. En dat Joden zeggen, nou, ik overweeg toch om terug te gaan naar Israël. Misschien is dat wel de beweging die nodig is. Maar het is een heel belangrijk kenmerk. We zien ook een toename van de verkondiging van het evangelie. Moderne middelen, internet, is overal in de wereld haast te zien en te krijgen. En heel veel gaat via radio, internet, gaat de wereld rond. Het zijn belangrijke kenmerken van deze tijd. Maar we zien het ook wel aan de toename van geweld, liefdeloosheid en al die aspecten die Jezus ook al genoemd heeft. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat wij al ver in die tijd leven. Dus wees toebereid, ofwel blijf verwachtingsvol. Dat was de volgende dia, geloof ik. Ja, zie je wel. Vervolgens hebben we met elkaar gelezen het gedeelte uit Matteüs 25. De wijze en de dwaze maagden. En ik geloof dat we hierin een antwoord krijgen op de oproep die de Heer ons zojuist deed. Namelijk om hem te blijven verwachten en toebereid zijn. Volgende dia. Dus leven met het oog op morgen. En de Heer die vergelijkt het koninkrijk der hemelen met 10 maagden. Volgende dia. Die hun lampen namen en uittrokken. Ze hadden allemaal een eigen verantwoordelijkheid. En de Heer gebruikt dit voorbeeld om ons op te roepen bereid te zijn en hem te vergezellen. Deze gelijkenis is toekomstgericht. Het ging over de tijd die in de toekomst komen zou. Dus niet over het moment van toen. En wie weet hoe ver dat we al in de tijd zijn. Misschien moeten we zien en ervaren dat we al zeer dicht bij deze omstandigheden zijn gekomen. Toen was het nog een verborgenheid. Nu is het mijns inziens al werkelijkheid aan het worden. En volgens mij is de bruidegom al onderweg. Oftewel, we zitten al ver voor 12:00. Het voorbeeld wat hij gebruikt spreekt over een Oosterse plechtigheid. Een huwelijksplechtigheid. De volgende dia is dat. Soms was het bij de Joden gebruikelijk dat de bruidegom met zijn vrienden laat in de nacht naar het huis van de bruid kwam, waar ze hem verwachtten en in gezelschap van haar bruidsmeisjes. Ze moesten op het bericht van de nadering van de bruidegom uitgaan met lampen in hun handen om hem vervolgens de ceremonie bij te lichten tot in het huis om de bruiloft met grote vreugde te vieren. Iets van die ceremonie kunt u lezen in Hooglied hoofdstuk 3 vers 6 tot en met 11. Een prachtig beeld hoe dat in die tijd gebeurde. Het was niet zoals bij ons, een dag feest. Er waren 7 dagen feest. Het was onvoorstelbaar hoe daar dat feest gevierd werd en hoe daar dat verbond van het huwelijk werd ingezegend. Alle 10 zijn gelijk gestart onder dezelfde omstandigheden. Althans uiterlijk. De volgende dia. Ze hebben allemaal een lamp en zijn op weg gegaan. Toch is er een wezenlijk verschil tussen de 10, want de Bijbel zegt dat er 5 dwaas waren en 5 wijs. En ik zat vanmorgen te denken over dwaas. Dat staat ergens in de Bijbel, kon ze gewoon niet vinden. Maar zij die in hun hart dwaas zijn, die zeggen God bestaat niet. Zou dat hiermee verbinding kunnen hebben? Dat ze toch in hun hart eigenlijk geen geloof of vertrouwen hadden in God? Want staat er de dwazen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. Hoe is het nou toch in Gods naam mogelijk dat deze lichtdragers geen olie meenemen? Voor een lamp, voor licht heb je toch olie nodig? En ze konden dat ook weten, dat ze elk moment dat licht nodig hadden. Hoe kortzichtig en onverantwoord is hier hun gedrag? Hier zit dus het grote verschil. De kruik met olie wordt door de wijzen meegenomen. Dus als wij vandaag de dag wijs willen zijn, dan moeten ook wij een kruik olie meenemen. Ik heb vanmorgen gekeken, maar ik heb hier niemand met een kruik olie gezien. Ja, hoe gaan we dat nou doen? Wat betekent dat nu voor ons, vandaag de dag? Broeders en zusters, ik geloof dat wij bij de lampen eraan moeten denken en mogen denken dat de Heer ons geroepen heeft om een licht te zijn in deze wereld. Als u het niet meer weet, dan kunt u dat lezen in Matteüs hoofdstuk 5, volgende dia. Dat wij als een licht mogen schijnen in deze wereld. Hoe kunnen we dat licht zijn? Door ons te laten vullen met olie. Want olie is een middel waardoor de lamp gaat branden. Maar ook door concreet handelen. Liefde hebben, zoals Jezus zou doen. Kijk maar verder in dit hoofdstuk. Daar gaan we het over de talenten hebben die we hebben gekregen. En dan moest ik denken aan dat lied. Laat zo uw licht maar schijnen bij alles wat u doet, zodat de mensen weten, God is goed. Laat zo uw licht schijnen. En het werd vanmorgen ook al gezegd, al is het niet door woorden, dan door onze daden, door gedrag. Laten zien, gij geheel anders, wij hebben Christus leren kennen. Olie is het woord van God. Mag de volgende dia. Het is een beeld van de Heilige Geest. Want u bent het toch wel met me eens dat we alleen licht kunnen zijn door de werking van God de Heilige Geest. Uit onszelf hebben wij niet zoveel licht te brengen. Volgende dia. Kent u ze? Van de camping. Dingetjes, ga olie in en dan kap je omhoog en dan herkenning zie ik. Maar als je nou dat lontje te hoog draait, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij roken, hè? Dan gaat hij walmen. Dat is ook een beeld van ons. Hè? Als wij te veel worden, het lontje te groot, dan gaan we ook walmen. Dan gaan we rook geven in plaats van licht geven. En daarom is het zo belangrijk dat God dat in ons leven op de juiste manier afstemt door de Heilige Geest. Dat die olie verbonden met dat lontje, met ons, want wij zijn zwakke mensen, zodat hij niet gaat walmen, maar dat zijn liefde zichtbaar wordt. Dus bij ons voorbeeld van vandaag zien we dus niet zozeer een uiterlijk, maar wel een innerlijk verschil. De ene groep had wel en de andere groep geen olie in zich. En misschien mag ik het zo zeggen, de ene had een relatie met de Heer en de andere niet. De volgende dia, in dit verband wil ik ook nog eens wijzen op dat beeld van de zaaier, van Gogh, waarbij het ene zaad op de harde ondergrond viel en de andere in de goede aarde. Zie daar het beeld van het hart wat Gods woord wel wil aannemen of niet. Het gaat tenslotte om die innerlijke gezindheid. En hoe is het bij u? Hoe kan het woord bij u in uw hart vallen en tot wasdom komen? Want uiteindelijk is het de bedoeling dat we vrucht dragen tot eer van Hem. Als je ergens verwachtingsvol naar uitziet, dan kan het lang wachten het enthousiasme sterk temperen. Het geduld raakt op en je bent geneigd om te gaan concentreren op andere dingen. De twijfel begint een beetje toe te slaan en je stelt je de vraag of je nog wel langer moet blijven wachten. En als je niet oppast, raak je teleurgesteld en haak je af. Ook hier zie je dat gebeuren. Gezien het tijdstip gaan ze niet weg, maar vallen in slaap. En opmerkelijk is dat het voor alle geldt, voor alle 10. Je zou verwachten dat het alleen voor de dwazen zou zijn. Nee, broeders, alle 10. En ook daarin zien we hoe slecht we onszelf kennen. En dat zei ik ook voor mezelf, hè? Volgende dia. Arglistig is het hart, verderfelijk is het, wie zal het kennen, zegt Jeremia. We kunnen ons soms zo mooi voordoen dan de werkelijkheid is. En dat geldt ook voor mij, hoor. Dat je probeert om goed te doen en mooi te zijn, terwijl de werkelijkheid toch anders is. En als het erop aanschiet, op aankomt, dan schieten we allemaal tekort. En ik moest in dit verband ook denken aan Gethsemane. We staan hier vlak bij het kruis. De Heer Jezus is in zijn laatste strijd en gaat naar zijn makkers toe en die liggen te slapen. En dan zeggen ze, nou, waart gij lieden zo weinig bij machten een uur met mij te waken? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En hoe sterk geldt het ook niet voor ons? Soms willen we zo graag, maar worden we belemmerd door de zwakheid van ons vlees. En hoe waar zijn deze woorden ook voor ons? Het bepaalt ons erbij dat we Gods geest dagelijks nodig hebben om naar zijn wil te kunnen leven. Verwacht u het toch niet van uzelf, maar van Jezus alleen. En de vrucht van Gods geest bevat ook geduld, lezen we in Galaten 5, vers 22. De volgende dia. In Efeze 5, vers 14 staat: daarom heet het: ontwaakt gij die slaapt, en sta op van tussen de doden uit, en Christus zal over u lichten. Sta op, gij die slaapt. Nou, dat staat het toch zo in de Efezebrief. En we lezen dat. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, maar eigenlijk tussen de doden uit. En Christus zal over u lichten. Broeders en zusters, hoe staat het met u? Bent u ook in slaap gevallen? Of zou u willen oproepen om voor uzelf eens te kijken hoe dat u erbij staat, zit? Gods woord maakt ons duidelijk dat wanneer we niet oppassen, we in slaap vallen. Laten we daar toch in Gods naam leergeld uithalen. De volgende dia graag. Hebt u er wel eens bij stilgestaan wat het is als de Heer nu binnen zou komen? Die deur die gaat open. De Heer Jezus komt hier binnen. Ik ben ervan overtuigd dat er bij zijn die enthousiast reageren. En dankbaar zijn en hem om de hals vliegen, want ze hebben naar hem uitzien. Maar ik ben er ook van overtuigd dat erbij zijn die wat onwennig op de stoel beginnen te schuiven. Want die zeggen nu al, ik had hem eigenlijk helemaal nog niet verwacht. Ja, in de toekomst nog een keer, maar nu toch niet. Wat zal gebeuren? Dat hij in één keer hier plotseling binnen staat en dat u denkt, jee, eigenlijk ben ik helemaal niet toebereid. Eigenlijk ben ik er nog helemaal niet klaar voor om hem te ontmoeten. Ik weet helemaal niet, want ik ken de meeste van u, ken ik helemaal niet. Ik weet niet hoe uw binnenkant eruit ziet. Maar ik roep u op om u voor te bereiden op de dingen die gaan komen. En ik realiseerde mij van de week toen ik aan het voorbereiden was, dat ik dit thema de laatste tijd steeds meer heb, ook in de eigen gemeente, dat ik regelmatig spreek over de wederkomst van Christus. Waarom weet ik niet. Maar misschien heeft het daar toch wel mee te maken dat de tijd zeer nabij is. Wacht niet tot de bruidegom komt, maar ga hem nu al tegemoet en maak uw olielampen in orde. Dia 20, de volgende. Ik geloof dat de nacht ver gevorderd is. Onze maagden die worden wakker nadat ze de oproep hebben gehoord. En opvallend is dat ze weer allemaal wakker worden. Er zijn er geen bij die blijven liggen. Ik kan me ook nog voorstellen. Nou, komt allemaal wel. En toch is er ook hier weer een verschil in het slapen wat je er zo niet afleest. Het heeft weer te maken met die binnenkant waarin, misschien herkent u het ook voor uzelf wel, dat je op bed ligt, maar toch waakzaam bent. Ik ben er een, ik hoef maar iets van geluid te horen en ik ben gelijk wakker. Ik weet niet hoe dat er bij u is. Maar het minste of geringste, dan ben ik wakker. En ik vond een prachtige tekst, de volgende dia 21, een prachtige beschrijving in het Hooglied. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Dat is eigenlijk ook een beetje de gezindheid die God van ons verwacht. Slapen, maar ons hart is wakker. Wij blijven naar zijn komst uitzien. En dat is nu ook het verschil wat ik hier bedoel. De ene is wakker en weet precies waar het om gaat. En de ander die wordt wakker en die heeft nog een hele tijd nodig om zich voor te bereiden. Ze gaan gauw de bruidegom tegemoet. Wat betreft weer geen verschil. Ze maken allemaal hun lampen in orde. Je hebt nieuwe olie nodig, maar moet je dan wel hebben. En de dwaze maagden hebben geen olie meegenomen. Kennelijk hadden ze de indruk dat het allemaal wel niet zo lang zou duren. Ze hadden ze ook niet goed voorbereid. En uit het gedeelte van vandaag blijkt het dus dat het wel lang kan duren. Ook voor ons een les. We weten inmiddels dat de Heer nog steeds niet terug is. Maar hoe lang zal het nog duren? Eén ding weet ik zeker. Dat we nu veel dichterbij zitten bij zijn wederkomst. Als toen dit gedeelte geschreven werd. De volgende dia. Wat een teleurstelling moet dat zijn geweest voor de dwaze maagden. Ze komen bij de bruiloftszaal en worden niet binnengelaten. Het zal je gebeuren, zeg. Je bent op weg naar de bruiloft en de deur is dicht. En in een bruiloftzaal, naar een bruiloft, ga je niet in je werkkleding. Je alledaagse kleding, maar je probeert je aan te passen aan de omstandigheden van dat moment. Je trekt dus je beste kleed aan. Ik geloof dat daar ook het manco zat bij de dwaze maagden. Enerzijds de uitnodiging, anderzijds de kleding. Want in het laatste vers staat dat de Heer reageert met de woorden: ik ken u niet. Dit betekent zoiets als: je bent een vreemde voor me. Vreemden nodig je niet uit op je bruiloft. Nee, alleen mensen waar je een relatie mee hebt. En hier was geen sprake van een relatie kennelijk. De volgende dia. Ze waren niet gekleed. Toen moest ik ook denken aan de uitnodiging van de koninklijke bruiloftsmaal, die een paar hoofdstukken ervoor staat in Matteüs 22. Lees u thuis maar eens door. Iedereen werd uitgenodigd. Alle hoeken van de straat. Ga de mensen halen, zei de koning. Breng ze binnen. En dan zijn ze allemaal binnen en dan komt hij in de zaal en dan ziet hij er één. Die heeft niet de juiste kleding aan. Dan dacht ik, ja, niet de juiste kleding aan. Komen allemaal van de straat af. Hoezo dan? Die zal helemaal geen kleding hebben gehad misschien. Komt hij binnen. Maar hier wordt duidelijk, broeders en zusters, dat wij alleen toegang hebben in ons bruiloftskleed. Het is een kleed wat schoongewassen is met het bloed van de Heer Jezus. De volgende dia gaat. Het is het kleed waar de profeet Jesaja in 61:10 over zegt: want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. En dan komt hij gelijk een bruidegom. Zie je de verbinding weer? Het zijn dezelfde kleren als van de bruidegom, dus van de Heer. En de Heer sluit af met de oproep: waak dan, want gij weet de dag nog het uur. En de volgende, laatste dia. Ik sluit ook af met de oproep: leef elke dag in de verwachting van zijn komst. Dat betekent misschien ook dat jij andere keuzes moet maken. Welke weet ik niet, maar vraag het aan God. Maar zorg dat uw hart dicht bij hem blijft. En Jezus zegt ook in het Johannes-evangelie: als je niet verbonden blijft bij mij, dan kun je niks doen. Dus zorg dat u in verbinding met hem blijft. Amen.